We lezen met elkaar Lucas 9, vers 10 tot 17. Daar staat: toen de apostelen terugkeerden, vertelden ze Jezus alles wat ze gedaan hadden. Hij trok zich met hen terug in een stad die Bethsaida heet. Maar de mensen kwamen het te weten en volgden hem. Hij ontving hen vriendelijk en sprak tot hen over het koninkrijk van God. En degenen die genezing nodig hadden, maakte hij weer gezond. De dag liep ten einde. De 12 kwamen naar hem toe en zeiden: stuur de mensen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omgeving gaan om daar te overnachten en op zoek te gaan naar eten, want dit is een afgelegen plaats. Maar hij zei tegen hen: geef jullie hun te eten. Ze zeiden: we hebben maar 5 broden en 2 vissen, moeten wij dan eten gaan kopen voor al die mensen? Er waren ongeveer 5000 mensen bijeen. Jezus zei tegen de leerlingen: zeg dat ze in groepen van ongeveer 50 bij elkaar moeten gaan zitten. Ze deden wat Jezus hun opdroeg en lieten iedereen in groepen bij elkaar zitten. Jezus nam de 5 broden en de 2 vissen, keek omhoog naar de hemel en sprak er het zegengebed over uit. Daarna brak hij het brood en gaf het met de vissen aan zijn leerlingen om aan de menigte uit te delen. De mensen aten en allen werden verzadigd. De stukken brood die overbleven werden opgehaald, 12 manden vol. Tot zover. We zingen nu met elkaar uit het liedboek, lied 383.
Wij gaan samen naar het meer van Capernaum. Bethsaida ligt aan het meer van Capernaum. Na de preek luisteren we naar meditatieve muziek. En daarna luisteren we ook weer, maar dan naar een lied van Twijntje Oosterhuis, Nu dat jij er bent. Dus jullie kunnen rustig blijven genieten. Goed, ik kwam er net achter dat de jongeren onder ons niet weten wat dit is. Ouderen, wat is dit? Sorry? Twitter? Een vlinder? Nee, kom op. Wie weet het? Paulus Potter. Nee, dit is het schilderij. Dit is het schilderij Wolwij. Nooit van gehoord? Nee? Nooit van. Jongens. Haal je schoolgeld terug. Het schilderij Wolwij uit het een van de meest beroemde boeken uit de Nederlandse historie, namelijk Erik of het Klein Insectenboek van Godfried Bomans. Gaat er nou wel een lichtje branden of niet? Nou, jongens toch. Nou, dan moet ik toch even iets vertellen over Erik en het Klein Insectenboek. Godfried Bomans, die schreef een boekje, en wij, ja, het stond bij ons op de verplichte leeslijst op de middelbare school. Het boekje, daar is een jongetje, Erik, die heeft biologieles gehad. De naam van zijn meester weet ik niet meer, maar het boekje wat hij gebruikte, dat heette Van Soms Korte Natuurlijke Historie. En daar kreeg hij les uit, en de volgende dag had hij een repetitie over Van Soms. En dat boekje dat lag op zijn bed en hij viel in slaap en toen was het net, dit schilderij Wollewij, dat hing bij zijn bed. En toen was het net in zijn slaap alsof het schilderij ging leven. En dus hij stapte met dat boekje van Soms, dat schilderij binnen. En hij was op dat moment niet groter dan, zeg maar, ietsje groter als een mier, ietsje kleiner als een wesp. Maar hij kon dus heel makkelijk daar tussen het gras en de madelieven en weet ik wat allemaal, kon hij doorwandelen. En hij liep in zijn pyjama, Erik, liep in zijn pyjama door het schilderij Wollewij. En nou, dat kwam helemaal tot leven, dus de pierengangen die kwamen tot leven en al die dingen kwamen tot leven. En ondertussen zag hij in dat schilderij, zag hij wat Van Soms allemaal had verteld over de bijen, over de mieren, over de pieren, over de bloemen. Al dat zag hij allemaal voor zich. Maar er waren af en toe wel dingetjes die hij niet helemaal snapte, want Van Soms had gezegd dat het zo en zo moest en dan zag hij opeens de bij dingen anders doen. Want de bij die leerde zijn jonge bijtjes dat ze niet met hun handen mochten eten, maar met mes en vork. Nee, dat ze met hun handen moesten eten, niet met mes en vork. En, nou goed. En, dus Erik die liep daar tussendoor en die onderwees ondertussen alle dieren hoe het nou eigenlijk moest. Nou, hier zie je het volgende. Dit is niet uit Godfried Bomans, maar uit een verfilming van het boek. Nou ja, je ziet gewoon de insecten om Erik heen staan. Hij heeft Van Solms in zijn hand. Hij heeft zijn mooie pyjama aan. En hij leest de insecten voor uit Van Solms hoe ze het nu wel zouden moeten doen. Dus hoe ze gewoon hun leven wel zouden moeten inrichten. En heel grappig was, ergens na deze scène komt er een alarm bij Erik van er zit een pier in de knoop. En hoe moeten we dat nou oplossen? Waarop de mieren zeiden van, oh dat lossen wij wel even op, wij halen wel uit de knoop. En even later zie je dan dat de pieren terugkomen met allemaal ringen van, de mieren komen terug met allemaal ringen van de pier. Dus die hebben de pier uit elkaar geknipt. En het kopje van de pier komt als eerste bij Erik en het kopje vraagt dan aan Erik, kunt u mij zeggen of ik achteraan nog leef? En toen had Erik opeens door dat alle insecten aan hem raad vroegen, maar dat het eigenlijk niet klopte. Ze deden gewoon wat ze zelf, nou ja, wat bij ze hoorden. Het waren een soort van doe-het-zelf insecten. Dus ja, hij hoefde het ze helemaal niet te leren. Dus de hele boel raakte door Van Solms van slag. En Erik die dacht helemaal aan het eind van zijn droom van, nou weet je wat, je kunt het beter zelf doen. Voed zelf je kinderen maar op. Doe wat je hartje ingeeft. De kinderen geven wel aan wat ze nodig hebben. En doe verder niet moeilijk. Dus daaruit ontstond aan het eind van het boekje van Bomans, daaruit ontstond de doe-het-zelf opvoeding. Bomans die was hier een beetje profetisch in de tijd dat bijvoorbeeld dokter Spock, zegt jullie dat dan wel wat? Kijk, je hebt toch niet je kinderen naar dokter Spock opgevoed hoop ik, hè? Ja, wel gelezen, ja. Nou. Maar Bomans die gaf dus op dokter Spock een enorme satire van jongens, alsjeblieft moeders, doe gewoon met je kinderen. Maar als dat kind drinken wil, dan lurkt hij vanzelf aan de borst. Dat hoef je echt niet te leren. Ja? Dus, en als dat kind poepen wil, dan poept dat kind vanzelf. Dus dat hoef je echt niet te leren. Hè? Niet de klok gelijk en nu moet je poepen. Dus zo ontstond, zeg maar in die tijd dat Erik of het kleine insectenboek ontstond, ontstond ook de ouders doe normaal. Gedachte van Godfried Bomans. En eerlijk gezegd moet ik zeggen, als je nu kijkt, hè, Ria en ik hebben er een klein beetje mee te maken, omdat we nu in verband met onze oppaskinderen aan alle eisen moeten voldoen van de kant van de GGZ. Dingen waarvan we bij onze eigen... Ja, dat zijn jullie kinderen, ja. Dingen die... GGD. Oh, GGD. Oh, dat is het. Oké. Okay. Ria werkt met de GGD samen, ik met de GGZ. Dat is een ander verhaal. Nee, je hebt er gelijk in. Maar de GGD stelt allerlei eisen dat Ria en ik aan tafel willen tegen elkaar zeggen van, jemig, deden we dat bij onze eigen kinderen ook? Nee, maar deze niet voor jou. Nee, dat is waar. Oké, maar weer een brandmelder erbij en een blusdeken en weet ik wat allemaal. En weer een cursus en de schommel is niet veilig. En... Dus dan denk je bij jezelf, jongens, doe normaal. Ja, doe normaal. En Bomans die bleek dat door te hebben. Dan moet ik heel eerlijk zeggen, in onze tijd werden de kinderen ook niet aan allerlei oppasouders en kindercrèches en zo uitbesteed. Dus dat ze veiligheidsregels hebben, vind ik allemaal best. Maar doe normaal. Doe het zelf, alsjeblieft. En waar komt dit nou vandaan? Dit komt uit wat we Jezus zien doen. En daar neem ik je nu mee. Dit is het meer van Capernaum. De noordkant, wat je daar in de verte ziet, die dorpjes, daar ergens moet Bethsaida hebben gelezen. Tel El heet het tegenwoordig. Ja, dat weet ik verder ook niet, maar dat heb ik uit de boeken. Maar hier ergens zat Jezus dus. Hij was van de overkant gekomen, van die kant, uit Capernaum. Hij had rust gezocht hier op een eenzame plek. Maar hij komt hier aan land en dan zitten daar 5000 mensen. 5000. Hij wilde rust hebben. Maar hij treft daar 5000 mensen aan. Op een eenzame plaats. En je kunt zien, deze kant is redelijk dor. Dat is al mijn begin, ik weet niet wat hier achter zit. Maar het staat ook bekend als een dorre, droge plaats. Nou, je kunt je voorstellen dat als je tot rust wilt komen, dat je weggaat bij de mensen. Dat je een eenzame plek opzoekt en dat je daar echt ook qua meditatie tot rust gaat komen. Maar wat je dan niet verwacht, is dat daar opeens 5000 mannen zijn. En waarom zouden die mannen nou in die eenzaamheid Jezus zoeken? Nou, moet ik even landen bij onszelf. Ik weet niet, ik ken jullie leven natuurlijk een klein beetje, sommigen helemaal niet. Maar ik kan me voorstellen dat je het leven bij tijd en wijle als een dorre plaats ervaart. Probeer even je eigen levensgeschiedenis daarin in te vullen. Dat je jezelf wel eens terugvindt, 's morgens met je benen bungelend uit bed. Mot ik weer een dag. Mot ik weer een dag. En dan heb je of die kantoortuin, of de koffiekamer in het verpleeghuis. Weet je, dan wordt het opeens een dorre plaats. En er komt ook vandaag niemand naar me vragen. Wat voor zin heeft dit bestaan eigenlijk? En aan het eind van de dag is het helemaal ellendig als je zo'n ervaring hebt. Want dan lig je gewoon s'avonds in bed je dag te overdenken. En dan denk je bij jezelf, wat heb ik nou toch in godsnaam gedaan met deze dag? Een dorre plek. Nou, daar, zo wordt deze kant van het meer van Capernaum, of de zee van Tiberias heet het ook wel, wordt wel gekenschetst. Een dorre plek. En mensen die zijn daar. Mensen zoeken daar iets. Zoeken, nou, vul het maar voor jezelf in. Wat zoek je voor jezelf als je op zo'n dorre plek in je leven zit? Deze mensen zoeken Jezus. En Jezus gaat dan ook niet zijn eigen stilte meer in. Hij zegt niet van, jongens, hoepel alsjeblieft op. Jullie zaten in Capernaum ook al achter me aan. Nou even niet. Telefoon eruit, mobiel op nul. Nou even niet. Nee, Jezus die heeft aandacht voor ze. Wat gaat hij doen? Hij vertelt ze van het Koninkrijk van God. Nou, voor heel veel mensen is dat gesneden koek, voor sommigen onder ons niet. Koninkrijk van God, dat wil zeggen dat Jezus vertelt over een God van liefde. Een God van genade, een God waar je welkom bent. Een God waar je met al je vreugde en met al je sores naartoe mag. Hij die er altijd is, ook al is het nog zo dor. Met hem kun je praten, ook al... Ging in doopgesprek ook over, ook al zijn er momenten dat je echt bij jezelf denkt, er is helemaal geen God. Dat is zo'n dorre plek. En Jezus vertelt op die dorre plek woorden die je misschien zelf niet eens goed begrijpt. Dat God er is, ja maar waar dan? Hij laat het ook zien. Hij laat zien dat God er is, want hij geneest de zieken. En heel mooi is dat op het moment dat je dat ziet gebeuren, dat je het woord van liefde, vrede en recht ook gestalte ziet krijgen. Het woord van God maakt een mens heel. Gumt jou niet uit, ook niet een stukje van je leven. Kijk, dat is ook de reden dat Simon en Paulus met hun kinderen iedere keer terugkeren hier bij het woord van God. Want je wordt niet uitgegumd. Je kunt met alles wat je hebt en wat je bent, kun je bij God komen, kun je hier neerleggen en het heeft allemaal zijn zin, ook je dorre momenten. Dus, en Jezus laat zien dat op het moment dat hij dat doet en hij vertelt van liefde, vrede en genade, dat mensen weer heel worden. Vanmiddag gaan we wel verder praten over de relatie tussen woord en genezing. Maar dat gebeurt er. Die woorden stromen als het ware naar de mensen toe. Mensen weten zich aanvaard in de liefde van Christus, in de liefde van God. En mensen doen weer nieuwe kracht op. Ontplooien weer. Ook op die dorre plaats, want de wereld op zich verandert niet. Op het moment dat jij vandaag God ontmoet, betekent dat niet dat de kantoortuin opeens aan het veranderen is morgen. Nee, die verandert alleen maar omdat jij anders binnenkomt. Omdat jij je gekend weet, omdat jij je gehoord weet, omdat jij je hart kwijt komt bij God. Daardoor veranderen de gangen van de verzorgingshuizen. Daardoor veranderen de rijen bij de kassa van Albert Heijn. Je bent niet meer een nummer in een lange rij, maar jij bent jij. En jij mag er niet alleen zijn, jij bent er ook. En zo is Jezus het Koninkrijk van God aan het onderwijzen. Ik gebruik er niet meer woorden voor, want dat doet Lucas in Lucas 9 ook niet. Maar dan gebeurt het. Dan gebeurt het. Dan wordt het donker. De avond valt. En de discipelen, die hebben zoiets van, nu moet er gezorgd worden. Het is alsof ze het belangrijkste van de dag niet hebben gezien en niet hebben gehoord. Namelijk dat God je lief heeft. En dat God je een heel mens maakt. Dat God jou laat zijn wie je bent. En dat hij jou vervult met liefde, kom ik straks op terug. Dat hebben ze blijkbaar niet gehoord. Want wat zeggen ze tegen Jezus? Het wordt donker en de plaats hier is dor. Nou, dat kun je voorstellen van, ja, je kunt niet tegen deze stenen zeggen, word eens even broden voor 5000, hoewel het wel meer dan 5000 stenen zijn. Dan zeggen ze tegen Jezus, laat de mensen weggaan om brood voor zichzelf te kopen. Zie je het voor je? Stel je voor dat je op deze plek, hier aan de oever van het meer, 5000 mensen. Dat is ongeveer de helft van wat er meeliep, ietsje minder nog, de helft van wat er meeliep in de stille tocht afgelopen vrijdag, zaterdag. Stuur ze naar de dorpjes. Nou, ik weet niet hoe jullie over die dorpjes denken, maar ik denk nou, als daar rechts in dat dorpje een bakker woont, dan heb je mazzel. Daar in dat dorpje in het midden nog wel, denk ik. Daar zal nog wel een bakker wonen. Dan zie je die bakker komen, hè? Dan denk ik meteen aan onze broeder bakker hier. 5000 man, heb je niet op gerekend aan het eind van de avond. Hoe ga je dat doen? Ja, handen ten hemel, God zegene de greep. Ja. Dat gaat helemaal niet. Joh, wat wil je nou? Wil je nou die mensen laten gaan? Wil je nou die mensen werkelijk laten gaan, terwijl je weet, ze lopen de nacht in. Er is geen eten. Er zijn geen tenten voor ze. Er is geen plek voor ze om te bestaan hier op deze dorre plek. Wat wil je nou? En Jezus, die zegt dan ook, nee. Geven jullie hen maar te eten. Geven jullie hen maar te eten. Daar sta je dan als 12 discipelen. Daar sta je dan als kerk. Daar sta je dan als volgelingen van Jezus. En die discipelen die kijken in hun rugzakje. Om het doopgesprek vroegen we ons af, waar komen straks die 12 mannen vandaan? Ja, die zullen ook wel leeg zijn geweest. Geen idee. Die kijken en die, dan zeggen ze letterlijk, moet maar even proberen te volgen. Dan zeggen ze letterlijk, we hebben niets. Alleen 5 broden en 2 vissen. Dat staat er letterlijk. Ja, noteer het voor jezelf. We hebben niets. Alleen 5 broden en 2 vissen. Oh, dus je hebt wel wat. Nee, we hebben niets. Wij moeten nog eten. En 5 broden en 2 vissen is misschien voor ons voldoende. Maar we hebben niets om uit te delen. We hebben jou niks te geven. En dat lijkt ook wel de kerk van tegenwoordig. We hebben geen boodschap voor de wereld. We hebben niet meer. Dat is het. Heel apart is overigens wel dat ik bij een van de commentaren las dat 5 en 2 in de Bijbel verwijst naar naar Mozes, de 5 boeken van Mozes en wet en profeten. Dat zijn er 2, hè? Dus 5, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium en wet en profeten. Dus eigenlijk dat 5 en 2 het hele woord van God is. Nou, dat kan fantasie zijn hoor, dat weet ik niet, maar ik vind het wel een boeiende gedachte. Want dat heeft Jezus namelijk net gegeven. Wat heb je dus? Je hebt blijkbaar het woord van God. Maar dat zegt Jezus niet. Jezus die zegt, geef ze aan mij. Wacht even, ho. Jullie willen uiteraard je kinderen alles geven wat ze nodig hebben. Hè? Uiteraard, ja, zegt Paulus Simon, moet er even over nadenken. Ja, heb je enig idee wat ze nodig hebben? Geen flauw idee? Nee. Wat doen wij mensen dan als wij niet meer weten wat onze kinderen nodig hebben? We proppen ze vol met Intertoys en toch gaan ze failliet. Maar we proppen ze vol met Intertoys. We proppen ze vol met allerlei gadgets. En dat moet allemaal meer en meer. Obesitas. Volksziekte nummer 1. Suikerziekte. Hoe komt dat? Omdat wij onszelf en onze kinderen leren voor onszelf genoeg te hebben. Maar we weten helemaal niet meer wat genoeg is. Dus hoe wil je dan aan een ander gaan delen? En dan zit je al heel snel met je handen in het haar van, oké, hoe gaan we dat doen? En dan, heel mooi, zegt Jezus, Paula, Simon, geef het aan mij. Dus je huis, en je auto, en het speelgoed, de stiften van Milou, noem het. Geef maar aan mij. Nou, dan zitten we heel raar te kijken van, hè? Ja, je bankrekening, geef maar aan mij. Je moestuin, geef maar aan mij. Je kinderen, geef maar aan mij. Wat je hebt, geef het aan mij. Dat zegt Jezus. Breng ze mij hier. Met andere woorden, die mensen, die discipelen staan met 5 broden en 2 vissen. En zegt Jezus, geef ze maar aan mij. Dus wat je hebt, dat is de clue, hè? Wat je hebt, geef het eerst aan Jezus. Voor de mensen die dit mirakeltaal vinden, die dat helemaal niet gewend zijn om zo te denken. Aan Jezus geven wil zeggen dat je de dingen die je hebt, dat je die in de dienst van Jezus brengt. Dus dat je als het ware vraagt, Heer Jezus, hoe wilt u dat we het gebruiken zullen? Dat is geven aan Jezus. Je leven geven aan Jezus. Heer, hier is mijn leven. Zeg maar wat ik ermee moet doen. En dan ook niks achterhouden. Hè? Dus niet zeggen van, ja nee, maar dit moet ik voor mezelf houden. Dat moet ik voor mezelf besteden, anders heb ik niet genoeg. Dus zij geven die 5 broden en 2 vissen aan Jezus. Geef jullie leven eerst aan Jezus. Ja, niet alleen de hele zooi hier, hè? Ja, oké, goed. Wat doet Jezus vervolgens? Jezus, die pakt jouw leven aan en die dankt God. Er staat zegend, dat mag, hij zegent jouw leven, dat mag ook, dat is een goede vertaling hoor. Maar hij dankt, hij spreekt een dankzegging uit over jouw leven. Pardon, met alles wat ik niet kan en wat ik niet heb, ja, ook dat. Ook daar dankt Jezus God voor. God dankt. Jezus dankt God voor het feit dat ik dingen niet kan, terwijl ik me rotschuldig voel als iets me niet lukt. Jezus dankt ervoor. Waarom? Omdat ik dan kan leren dat jij het wel kan en dat we samen kunnen delen. Dus met wat je geeft, dankt Jezus eerst God. Dank u wel voor Simon en Paula. 2 ouders. Dank u wel dat hun leven, dat ik dat mag delen met de kinderen. Dat is wat er gebeurt. Dank u wel voor het leven van Jan en van Monique. Dank u wel. Terwijl wij zoiets hebben van, ja, ho. Er zijn wel een paar dingen waar je voor mag danken, Jezus. Ik bedoel dat we dit jaar weer op vakantie kunnen. Dat we 1,5% meer verdienen. Dat we in een goed huis wonen. Dat we geen schulden hebben. Daar mag je voor danken. Maar als ik ver onder water zit met mijn huis, wil je daar alsjeblieft niet voor danken? Jezus doet het wel. Waarom? Omdat jouw ver onder water zitten met je huis, jou ook afhankelijkheid leert van God. Klinkt in onze oren als hard. Onze maatschappij gaat gebukt onder een enorme schuld. Hypothecair dan, hè? Maar Jezus dankt ervoor. Even op de rand van het toelaatbare. Jezus dankt ook voor het feit dat we door geweld leren dat we vrede moeten nastreven. Dankt Jezus voor 3 doden en 5 gewonden waarvan 3 zwaar? Nee, hij dankt voor geweld waardoor wij moeten leren in vrede te leven. Dat is wat hier bedoeld wordt. Wat we niet hebben, daar dankt Jezus God voor. Wat doet hij vervolgens? Dat beetje wat wij denken dat we hebben, die 5 broden en 2 vissen, en dat is nooit genoeg voor die hele zooi. Het is nooit genoeg voor jullie kinderen. Jullie kunnen ze nooit de liefde van God ten volle geven. Maar dat beetje wat je hebt, dat begint Jezus te delen. En het enige wat jij kunt doen, is het weer terugpakken uit de handen van Jezus en het geven aan degene die naast je zit. En zo zie je de discipelen lopen met wat ze net hadden, 5 broden en 2 vissen. Nu lopen ze met stukken brood en stukken vis. En ze blijven maar heen en weer lopen. Ja, waarom die mensen allemaal in groepen van 50 moesten gaan zitten, ik heb er naar gezocht, maar ik wist het echt niet. Ja, dat was een stukje uit het gesprek afgelopen woensdag. Van waarom moet het nou allemaal zo georganiseerd? Toen grinnikte ik. Ik zei, nou dan lezen we dit wel, want daar staat ook dat Jezus het organiseert. Maar waarom weet ik niet? Geen idee. Maar die mensen die lopen. En iedereen eet. En je denkt bij jezelf, hoe is het in de wereld mogelijk dat mijn kinderen aan het eind van hun opvoeding dankbaar zijn voor wat ik als vader had? Geen idee. Maar blijkbaar is het in liefde zo gedeeld dat mijn kinderen, dat is apart, sterker nog, die mensen die het ontvangen van wat ze overhouden, beginnen ze ook weer te geven. Ze geven het allemaal terug, ze laten het niet slingeren, zoals bij Pinkpop alle dingen maar op de grond geworpen worden. Nee, ze laat niet, maar ze verzamelen het. Ja, waar dan die 12 lege manden vandaan kwamen, dat weet ik ook niet. Maar er blijven 12 manden over. En wat wil dat zeggen? 12 is het teken van het complete volk van God. 12 stammen. Met andere woorden, aan het eind van de hele exercitie blijft er nog voldoende over voor een compleet volk. Alsof Jezus ons wil leren, luister, als jij bij jezelf denkt, ik kom tekort, ik red het niet, ik moet eerst voor mezelf genoeg hebben, keer je dan om naar Jezus. Geef hem je leven en je zult zien dat zelfs al jouw tekorten bijdragen aan de complete voedselvoorziening van de wereld. Wat vraagt dat van ons? Dat vraagt geloof. En dat is het taaiste in ons leven wat je kunt voorstellen. Daarom zegt de Bijbel ook, geloof, dat krijg je van God. Want wie van ons bedenkt nu bij zichzelf dat als wij met elkaar gaan delen, dat alle Mozambikanen die nog in leven zijn, voldoende hebben? Wie van ons denkt dat nu? Wij denken meestal, ja, maar dat is maar een druppeltje op de gloeiende plaat. Jezus niet. Jezus dankt voor wat je geeft en hij begint te delen. En wat Jezus deelt, oh ja, dat was het. Hij had eerst gedeeld voordat jij ging uitgeven. Dat wil zeggen dat je bij Jezus in de leer gaat. Kijk, en nou kom je bij de naam van Ezra Ronel. Want wat betekent Ezra? Help, hulp, hulper, helper, zoiets. En het aparte is dat wij Ezra mogen leren natuurlijk dat God helper is. Dat is ook de tekst die hij straks met de doop meegeeft uit Psalm 63. God is mijn helper. Maar dat wil ook zeggen dat wij Ezra mogen opvoeden. Joh, geef je leven aan Jezus en leer helper zijn. Dan bidden we hem geloof toe. Dat doen we als ouders, dat doen we als grootouders, ooms, tantes, weet ik wie hier allemaal zitten, vrienden van Simon en Paula, dat doen we als gemeente. Maar eigenlijk zeggen we dan meer dan we zelf kunnen. Want we schieten daar ontzettend tekort als we naar de mens kijken. Behalve als wij zelf leren delen. Als we niet bang zijn om te gaan staan als we willen staan. Als we niet bang zijn om te blijven zitten als we willen zitten. Dat we niet bang zijn om onszelf te zijn, omdat God gedankt wordt voor wie jij bent. Pas op dat moment, als de geest van Christus landt in jouw bestaan. Pas dan leer je zien wat leven echt is. Pas dan leer je delen in de geest van Christus. Slotopmerking daarover, want de geest van Christus, dat is heel apart. Als ik naar mijn eigen behoeftes en verlangens kijk, dan leen ik mijn auto niet uit, dan leen ik mijn motor niet uit, dan moet ik hier zuinig voor zijn, moet ik daarvoor sparen, moet ik zien dat ik mijn pensioen red, moet ik dit, moet ik dat, moet ik zus, moet ik zo. 5 broden, 2 vissen in mijn handen. Totdat Jezus tegen me zegt, geef het nou eens allemaal aan mij. Allemaal, die hele zooi. En ik geef het je terug, maar op het moment dat ik weet met wie je het delen mag. Ik geef je je auto terug als er iemand aan je vraagt, mag ik je auto lenen? Ik geef je je spelletjes terug als iemand aan je vraagt, zullen we een spelletje spelen? Ik geef je je geld terug als er een collectezak rondkomt. Ik geef je je brood terug als je buurman geen eten heeft. Ik geef je, nou zo kun je het helemaal vullen. Ik geef je je naaste terug als iemand hulp nodig heeft. Dan leer je leven in de geest van Christus. Vandaag heeft dan aan zichzelf genoeg. God helpt je erbij, zodat je zelf helper zou kunnen zijn. En wat zie je aan het eind van het verhaal? Kijk, ik begon met Erik of het kleine insectenboek. Zolang Erik uit Van Solms lesgeeft, zolang wij uit onze eigen leerboeken lesgeven, loopt de wereld in het honderd. Vervuilen wij de zooi tot en met en komt er een einde aan ons aardse bestaan. Of we sterven van de honger, of we stikken in de CO2, of we komen onder een atoombom terecht. Dat zijn onze menselijke leerboeken. Wat is het leerboek van God? Doe het zelf, in de geest van Christus. Leer, liefde. Leer het aan Ezra. Leer het aan jezelf. Ga in de leer bij Jezus Christus, want je zult zien, in zijn handen kan hij met wat jij hem geeft duizenden voeden. God lof tot eer van de Vader. Amen.